Wij vragen uw aandacht voor onze tweede serie luisterspelen over de ruimtevaart. Sprong in het heelal. Mars-mysterie. Een spel van Charles Chilton, vertaling Propeller, regie Leon Povel. Vandaag het eerste deel, de expeditie naar Mars.
...15 juni 1972, aardetijd. Onze Mars-expeditie is een ware nachtmerrie geworden. 2 uren geleden zijn we gestart van Mars voor de eerste etappe van onze terugreis naar de aarde, naar huis. Een etappe van ruim 550 miljoen kilometer. Van de 20 man die het begin van deze gedenkwaardige tocht hebben meegemaakt, zijn er maar 6 over. 6. Die tenminste de hoop kunnen koesteren behouden op aarde terug te keren. Van de 9 ruimtevaartuigen die onze vloot vormden, zijn er 6 verloren gegaan, waarvan 2 volkomen vernield. Wat er van over is, zal wat een eeuwige dagen door de ruimte dwarrelen. De 4 anderen hebben we bij gebrek aan bemanning achter moeten laten om, waarschijnlijk ook voor altijd, rond te wentelen in hun baan op 1500 kilometer boven het oppervlak van Mars. De opzet was dat we een jaar op Mars zouden blijven. We zouden een kleine kolonie stichten als uitgangspunt voor een onderzoek van de hele planeet. We zijn er maar 3 maanden gebleven. Een langer verblijf zou betekend hebben dat we nooit meer naar de aarde waren teruggekeerd. Als ik aan die 3 maanden denk, kan ik me bijna niet meer voorstellen dat de fantastische gebeurtenissen die we hebben meegemaakt werkelijk hebben plaatsgehad. Het lijkt ongelooflijk. Wat zeg ik? Onmogelijk. En toch, als ik zo om me heen kijk en de 2 overblijvende vaartuigen zie, die als het ware vleugel al met ons huiswaarts drijven, hun silhouetten rechts en links van ons, zwart afgetekend tegen de achtergrond van die myriaden schitterende sterren, dan weet ik dat ze me al te werkelijk waren. Gedurende de lange sombere weken van onze terugreis zullen we ruim de tijd hebben om na te denken over de vraag of het wel van wijsheid getuigt dat de mens zich verder in het heelal wil wagen dan van de aarde naar de maan. De geschiedenis is begonnen nu bijna 1 jaar geleden. De eerste poging van de mens om de planeet Mars te veroveren zou worden gedaan door een vloot van 9 ruimtevaartuigen die per stuk ruim 4000 ton wogen en uitgerust met het nieuwe type atoommotor een snelheid haalde van bijna 50.000 kilometer per uur. De bouw ervan had 2 jaar ingespannen arbeid gevergd en in april 1971 waren ze klaar voor de start. Achteraf bezien was het hele plan vanaf het begin tot mislukken gedoemd. Ja, reeds voor de start waren de omstandigheden tegen ons een voorbode van wat ons te wachten stond. Als we het maar begrepen hadden.
Hallo, Luna 142. Controle roept Luna 142. Klaar voor de start? Attentie.
Hallo, controle. Hier, Luna 142. Klaar voor de start. Luchtsluis. Contact. Giro, contact. Alles oké, okay, Mitch?
Oké. Okay.
En de passagiers?
Ja, die zijn nu nog best ver. Allemaal goed vastgesnoerd. Maar hoe ze er over een uurtje aan toe zullen zijn.
Geen orde, let op, we starten zo.
Ik let op.
Hallo, controle. Hier, Luna 142. Alles klaar?
Start binnen 15 seconden. 10 seconden. 5, 4, 3, 2, 1, contact. Seconden na start. Hoogte 15 kilometer. Snelheid 6800 kilometer. Twintig seconden na start. Hoogte 24 kilometer. Snelheid 9100 kilometer. Start.
Ziezo. Precies op koers. Giro af, Mitch.
Giro af. Hoe zouden we die kerels in de cabine het nou maken? Ik ga eens even kijken.
Goed, Mitch, maar blijf niet te lang.
Oké.
Okay. Hallo, controle. Hier, Luna 142. Morgan roept u. Geef koers en snelheid, alstublieft.
Hallo, Luna 142. Snelheid 41.500 kilometer per uur. Koers correct. Wanneer roept u ons weer?
Routine oproep over 2 uren.
Dank u, Luna. Goeie reis.
Hoi, hoi. En, Mitch?
Nou, precies als ik dacht. Meer dan de helft kotsmisselijk.
Wat een wonder, hun eerste reis naar de maan.
Als je het mij vraagt, was het beter geweest als ze die eerste reis niet hadden gemaakt. Wat ter wereld bezielt die Winchell toch? Hebben we al niet genoeg aan ons hoofd zonder die troep?
Ja, maar denkt dat er niks anders op zat. Je moet niet vergeten dat dit geen privéonderneming is, maar een internationale aangelegenheid. Iedere subsidierende staat heeft recht op te weten hoe zijn geld besteed wordt.
Nou ja, waarom kunnen ze de zaak niet per televisie volgen? Het hele geval wordt immers uitgezonden.
Nou ja, we hebben ze nou eenmaal. Laten we ons daar nog niet meer druk over maken. Controleer liever de motor, Mitch. Intussen zal ik u door Stuart wat pillen laten uitreiken. Als de heren zich weer enigszins fit voelen, zullen ze genoeg te doen hebben. Ik denk niet dat we veel last van hen zullen hebben. Over 3 dagen, tegen dat we op de maan zijn, zullen ze weer allemaal lekker als kut zijn.
Hallo, Luna 142. Hier de landingsleider op de maanbasis. Verzoek ontvangen. Koers X 724, route E. Hoogte en snelheid worden gecontroleerd. Bericht volgt over 5 minuten.
Goed, dank u.
Hey, Mac.
Ja?
Bereken de landing even. Koers 724, route E.
Waar zijn de tabellen?
Hier. Ze landen binnen het uur.
Hé? Huh? Nou, dan hadden ze ook al wat eerder kunnen waarschuwen.
Ja, schiet op, Mac. De piloot wacht op ons bericht.
Hier is Barnett.
Passagiersraket Luna 142 heeft zich zojuist gemeld.
Ja, en? Wat zou dat? Moet ik nou in vreugdetranen uitbarsten?
Dat er Matthews heeft verzocht ervan in kennis te worden gesteld.
Oh, dat is het, Jeff. Ogenblikje, ik zal de dokter zeggen. Hey, dok!
Ja?
Luna 142 gaat landen.
Ah, zo. Geef mij die telefoon maar even. Jimmy?
Zwift.
Hallo?
Ja, dokter?
En hoe laat landt ze?
We zijn nog bezig met de berekening.
Zo. Zou ik als u klaar is met de piloot kunnen spreken?
Zeker, dokter. Waar wilt u hem hebben?
Nou, wij komen wel naar de controle.
Ah, ze komen dan toch terug. Nou, het zou tijd worden, denk ik.
Ach, je weet hoe het daar op aarde toe gaat, Jimmy. Eindeloze besprekingen en dan op het laatste nippertje nog een extra controle.
Ja. Nou, kom, we gaan.
Ja. Ruimtepak aantrekken?
Nee, we gaan binnendoor.
Oké, ik ben klaar.
Maak de deur dan open.
Ja. Zeg, denk je dat we op tijd zullen vertrekken, dokter?
Waarom niet? Stap in, Jimmy.
Morgen, Mac.
Morgen.
Hein, hoe is het weerbericht?
Mooi weer vandaag en nog 3 dagen voor zonsopgang.
Nou, wat mij betreft is het al morgen. Ik ben net opgestaan.
Hoe lang nog voordat ze landen, Mac?
Ogenblikkie. Zo, hier hebben we de cijfers. Even kijken. 50 minuten 30 seconden.
Nou, laat u dat dan maar weten. En geef me daarna gezag voor de morgen.
Zeker, dokter. Hallo, Luna 142. Maanbasis roept u. Antwoord alsjeblieft.
Hallo, maanbasis. Ontvang u luid en duidelijk.
Hier volgen de laatste berekeningen. Is u klaar om ze te noteren?
Ja.
Landing kan normaal verlopen. Uw hoogte is 6400 kilometer. Snelheid volgens schema. Landing over 50 minuten. Ik kan u de cijfers geven ter controle als u het nodig oordeelt.
Niet nodig. Maar als normaal is, komen we zo wel. Bedankt voor de moeite.
Geen dank, captain.
Maar hier komt dokter Matthews. Hij wil u spreken.
Oké, geef maar door.
Hallo, Jeff.
Hallo, dokter. Hoe gaat het bij jullie daar beneden?
Alles in orde, behalve het nummer 2. Die bezorgt ons nogal wat last. Bij de laatste proef haal die 5% te weinig stuwkracht.
Ik zal het aan Mitch zeggen. Heb je enig idee waaraan het kan liggen?
De mechano's zoeken ernaar. Er schijnt iets met de pompen niet in orde te zijn.
Zo. Zeg, dokter, nou je toch in het toestel bent. Waarschuw de afdeling receptie even dat we onderdak moeten hebben voor 3 man extra.
3 man extra?
Ja.
Voor de startploeg, zeker?
Nee, journalisten.
Wat zeg je?
Ja, Winsel stond erop dat ik ze meenam. Mitch is tekeer gegaan om dat te verhinderen. Je snapt wel hoe, maar het gaf niks. Ze moeten een ooggetuigenverslag geven van de start... voor de aangesloten zenders in alle werelddelen.
Ja, maar ik dacht toch
ja,
dat...
Ja, ik weet het wel. We dachten wel allemaal. Maar het is nou helemaal zo en niet anders. Winsel lachte met het reglement en liet hem meegaan. Stel je voor, ze hadden nog nooit in de ruimte gereisd.
Zo, en hoe is het hun bekomen?
In het begin niet zo best, maar na een dag was alles in orde. Een praat dat ze sindsdien hadden. Je zult iemand moeten aanstellen om op ze te passen.
Ja.
En ze de maanstad te laten zien. Maar vooral om ze uit onze buurt te houden.
Nou, ik zal mijn best doen. Nog iets anders, Jeff?
Niet dat ik weet.
Wat is er? Alarm! Vlug dicht de deur sluiten. Vlug! Vlug! Mac, versta je? Vlug!
Op zee, de dokter! Wat is er aan de hand? Dokter! Dokter! Oh.
Wat is er gebeurd, Jimmy?
Weet ik het. In elk geval, de zaak is luchtdicht gesloten. Ik geloof niet dat hier iets mis is. Is het wel, Mac?
De luchtdichte deuren zijn oké en de ventilatoren zijn ook dicht.
Geef me de technische afdeling.
Zeker, dokter. Hallo, hallo, hier de toren. Hallo, toren roept technische afdeling. Hier is dokter Matthews voor u.
Hallo, toren. Dokter Matthews kan spreken.
Hallo, technische afdeling. Wat is er gebeurd?
We weten het nog niet zeker, dokter. Het ziet er maar uit dat in een van de woonwijken een ontploffing heeft plaatsgehad.
Huh?
De luchtdruk die plotseling terug tot nul. Kunt u niet hierheen komen?
Kan ik deze afdeling zonder gevaar verlaten? Ik heb geen ruimtekostuum bij me.
Ik zal trachten te weten te komen hoe groot de omvang van de schade is en het u dan laten weten.
Goed, maar vlug alsjeblieft.
Zeker, dokter.
Is het erg, dokter?
Dat is nog niet bekend. Een luchtsluis van een van de woonwijken moet het begeven hebben. Of een van de muren is gescheurd of zoiets. In elk geval mag niemand dit vertrek verlaten voordat we iets naders vernomen hebben van de technische afdeling. Begrepen, heren?
Jazeker.
En niet roken, alstublieft.
Nee, natuurlijk.
Zeg, dokter, hoe zou het met die mensen zijn die in die wijk wonen?
Nou, laten we het beste ervan hopen. Als er iets ergs is gebeurd, kunnen we niets voor hen doen. Dat was de eerste slag die ons trof. 2 jaar lang had een heel leger mannen hard gewerkt om de kolonie op de maan te stichten. Maar bij de grote krater, Copernicus, niet ver van de evenaar, hadden ze de heuvels doorgraven om er een hele stad in te bouwen.
die tot woonplaats diende voor het personeel van de constructieafdeling, dat de Mars-raketten bouwde. Alle onderdelen van die raketten waren van de aarde overgebracht naar de maan, om hier op het startterrein in elkaar te worden gezet. Gedurende de bijna een halve maand lange maandagen verzamelden grote zonnereflectoren het vermogen van het zonlicht. Dat werd omgezet in elektrische energie. Die diende om van de werkers in de onder druk staande basis het leven te veraangenamen. En om gedurende de warme maandagen het koelsysteem en gedurende de bitterkoude maannachten de verwarming in bedrijf te houden. 2 jaar lang was er niets gebeurd dat erop wees dat een ramp als die, welke nu had plaatsgevonden, mogelijk was. En toch was door de een of andere onnaspeurbare oorzaak het koepelvormige doorzichtige dak van een van de woonwijken gebarsten. Dit was de eerste ramp die een maankolonie trof. Toen de reddingsploeg eindelijk in staat was de schade te onderzoeken, vond ze een wijde gapende opening in het dak. 4 mannen sliepen in die afdeling, uiteraard zonder ruimtekostuums. Op één ogenblik lagen ze nog rustig de kunstmatige aardse atmosfeer in te ademen. Het volgende was die kostbare atmosfeer vervlogen door de ontstane opening en bevonden zich in absoluut luchtledige ruimte. In zekere zin was het een geluk voor hen dat ze sliepen. Zonder strijd scheiden ze uit dit leven. Binnen de 2 uren van de beschadigde afdeling hermetisch afgesloten van de rest van de ondergrondse stad. Intussen was Jeff geland.
Oh, daar is hij.
Ja.
Ja.
Goedemiddag, heren.
Goedemiddag.
Het spijt me, heren, dat ik u zo lang heb laten wachten, maar u zult begrijpen dat dit onder de gegeven omstandigheden onvermijdelijk was.
We begrijpen het volkomen, Captain Morgan, maar wat is er eigenlijk gebeurd?
Voor zover we kunnen nagaan, moet een van de woonwijken getroffen zijn door een meteoor van grote afmetingen. Ja, dat is een ongeval waar tegen we ons niet kunnen wapenen, maar dat slechts bij zeer hoge uitzondering plaatsgrijpt. 4 mannen zijn erbij om het leven gekomen.
Ja. Zijn er leden van uw bemanning bij?
Ja, 2. Maar we zullen toch op de vastgestelde tijd vertrekken.
Dus met 2 man minder?
We hebben natuurlijk gezorgd voor reservebemanning. Ja, nu heren, wat u in uw berichtgeving aan de aarde meldt is natuurlijk uw zaak. Maar ik zou u zeer erkentelijk zijn als u van deze ramp geen melding zou willen maken voordat onze expeditie vertrokken is.
Natuurlijk.
Mocht u bepaalde vragen hebben, dan is het nu de tijd om ze te stellen. De eerstkomende 3 dagen zal ik te druk bezet zijn om nog veel met u te kunnen praten.
Ja, wanneer krijgen we de ruimtevaartuigen te zien?
Dat is al geregeld. Ook zult u in de gelegenheid zijn de start bij te wonen vanaf de starttoren.
Oh, dat is mooi.
En u zult voorts worden rondgeleid door de kolonie. En ik ben er zeker van dat u hier heel wat zult zien dat u zal interesseren.
Ja. Hoe lang duurt de tocht naar Mars?
De heen- en terugreis duurt ieder 6 maanden. Ons verblijf op Mars zelf 1 jaar.
Ja. Levert dat geen grote moeilijkheden op met levensmiddelenvoorziening en dergelijke?
Nee. Op 2 na zijn al onze vaartuigen vrachtvaarders die drinkwater, voedsel, extra brandstof, zuurstof en wetenschappelijke instrumenten meenemen. Benevens onze luchtdichte woonverblijven en de tractoren met aanhangwagens voor de voorbeweging op Mars. We hebben genoeg voorraad voor 3 jaar, maar ik hoop, zoals ik zei, binnen 2 jaar terug te zijn.
Een ruime veiligheidsmarge.
Ja, onze ervaringen op reizen naar onbekende gebieden in het heelal hebben ons geleerd dat dit noodzakelijk is. U kent toch de geschiedenis van onze eerste reis naar de maan?
Ja, natuurlijk. Ja, ja, ja.
Wij werden hier toen 14 dagen langer opgehouden dan we hadden verwacht. En het scheelde maar een haar, of we hadden de aarde niet meer gehaald. We konden ons gelukkig prijzen dat we het er levend afbrachten.
Ja, maar waarom vertrekt de expeditie naar Mars eigenlijk vanaf de maan en niet vanaf de aarde? Het transport van al het materiaal om de vaartuigen hier te bouwen moet kosten toch enorm hebben opgedreven?
Wel, de geringere zwaartekracht op de maan stelt ons in staat grotere vaartuigen te bezigen. En die te starten met niet meer dan het 1/6 van de brandstof nodig bij een start vanaf de aarde. De start van hier betekent dus niet een verhoging, maar een verlaging van de kosten.
Oh, ja, ja. Landen alle expeditieleden op Mars?
Nee, alleen de bemanning van het vlaggenschip en zijn begeleider. In totaal 8 man. De overige bemanningen blijven aan boord van de vrachtvaarders, die in een baan op een hoogte van ruim 1500 kilometer om de planeet heen blijven cirkelen.
Ja, het hele jaar door?
Ja, daar is niets aan te doen.
Maar zullen die mensen dat niet beroerd vinden? Zo'n lange reis te moeten maken en dan niet eens voet aan land te mogen zetten.
Geloof me, heren, de bemanningen van de vrachtvaarders weten heel goed wat hun te wachten staat. Maar ze gaan liever mee, zonder te landen, dan thuis te blijven.
Op welk gedeelte van de planeet landen de vlaggenschepen?
Op de zuidelijke poolkap.
Op de poolkap?
Ja.
Maar zou het dan niet ontzettend koud zijn?
Waarschijnlijk wel, maar de poolkap is de enige plek waar we zeker zijn van een effen landingsterrein. Trouwens, onze ruimtekostuums zijn elektrisch verwarmd. Eenmaal veilig geland, zullen we de tractoren uitladen en ons op weg begeven in de richting van de evenaar van Mars. En onderweg natuurlijk de slecht verkennen.
Ja, en hoe leeft u daar?
Ja, hoe leeft u?
Heren, wij beschikken over bolvormige, opblaasbare hutten waarin de normale druk heerst. Die zullen voldoende bescherming bieden tegen de weersomstandigheden op Mars en kunnen worden opgevouwen wanneer ze niet worden gebruikt.
En hoe denkt u de tijd door te brengen gedurende die lange reis van 6 maanden?
Er is genoeg te doen. Ik denk niet dat we één ogenblik met de handen in de schoot zullen zitten.
Neemt u ook wapens mee?
Ja. Waarvoor?
Nou, uit wat ik er zo van gelezen heb, kreeg ik de indruk dat de deskundigen veroordeeld zijn dat Mars de enige planeet is waarop de kans bestaat leven in de een of andere vorm aan te treffen.
Dat is zo.
Neem nou eens aan dat die levende wezens verstand hebben en dat ze u vijandig gezind zijn, nietwaar? Denkt u zich dan te verdedigen?
De hoogst ontwikkelde vorm van leven die wij verwachten aan te treffen is een primitieve vorm van plantaardig leven. En ik geloof niet dat we wapens nodig zullen hebben om ons daartegen te beschermen.
Ja, maar hoe staat het dan met die kanalen?
Wat bedoel u?
Neemt men dan niet aan dat het irrigatiekanalen zijn gegraven door de Marsbewoners om hun woestijnen van water te voorzien?
Dat was een populaire opvatting van de 19e eeuw.
Oh, hecht men daar dan nu geen geloof meer aan?
Sommige mensen wel.
Kan men die kanalen zien? Zijn ze er werkelijk?
Het is zeker dat de dingen die men kanalen noemt inderdaad bestaan. Maar of ze water bevatten of alleen maar verkleuringen zijn van het oppervlak van de planeet, dat is iets dat we nog niet weten.
Kunnen we van hieruit Mars waarnemen?
Welzeker. En ik ben ervan overtuigd dat de sterrenwacht u graag de gelegenheid daartoe zou geven.
Oh,
als u ooit eerder naar de rode planeet heeft gekeken vanaf de bodem van die reusachtige oceaan van lucht die de aarde omgeeft, dan staat u hier een prettige verrassing te wachten.
Oh, ja?
Onze telescoop is niet bijzonder groot, maar dankzij het feit dat de maan geen atmosfeer bezit, is het mogelijk allerlei details van het oppervlak van Mars te zien die op aarde zelfs met de grootste telescopen niet te krijgen zijn. Ja, nu heren, als u geen vragen meer heeft, breng u naar iemand van de afdeling receptie die uw kamer zal
hebben. Ja.
De eerstvolgende dagen kenmerkten zich door een enorme bedrijvigheid. In een van de maankraters, op 5 kilometer afstand van de nederzetting, stond een vloot van 9 ruimtevaartuigen klaar voor de eerste expeditie naar de planeet Mars. De krater, met zijn gladde effen bodem en tot op 800 meter steil omhoog reizende ronde wanden, vormde een ideaal startplatform. De ruimtevaartuigen hadden enorme afmetingen. Ze waren bijna 100 meter hoog en hadden een omtrek van ruim 30 meter. 2 ervan vertoonden de bekende vormen van het gebruikelijke raketvaartuig. De andere weken vrij sterk af van wat de leek zich van zo'n vaartuig voorstelt. Daar ze niet bestemd waren om ooit door een damkring te vliegen, waren ze niet gestroomlijnd, doch bestonden slechts uit de meest onmisbare bestanddelen, zoals zonnespiegels, radioantennes, brandstofreservoirs en andere uitrustingstukken, samengehouden door een net van geperforeerde steunbalken. Dit samenstel werd bekroond door een grote bol die niet alleen dienst deed als vrachtruim, maar waarin zich ook de heel kleine cabine bevond die het woonverblijf vormde voor de tweekoppige bemanning. De vaartuigen die op hun cabines in grote rode cijfers de getallen 1 tot en met 8 droegen, stonden in een kring met een middellijn van ruim 1,5 kilometer... op het gestroomlijnde vlaggenschip de Pionier, dat de herkenning lichtblauw was geschilderd. Uren voor de start reeds stuurde iedereen die niet in beslag werd genomen door de een of andere taak naar de horizon in afwachting van het verschijnen van de zon. Tegen het donkere, met diamanten bezaaide uitspansel tekende zich vaag het silhouet af van de maankarpaten. Aan de overzijde hing, als een grote maan, in zijn eerste kwartier de aarde, bewegingloos aan de hemel. Dan opeens schoot van achter de ruige horizon een spitse rode zonnestraal tevoorschijn. Het volgende ogenblik baarde alsof een reusachtige hand een elektrische schakelaar had omgedraaid, het hele landschap in de scherpe witte zonnegloed, terwijl bergen, rotsen en kraterwanden lange gitzwarte schaduwen op het oppervlak van de maan wierpen. De lange maandag was begonnen. De ruimtevloot kon starten naar Mars.
Het is nu 1 uur voor de start.
Ziezo, dokter, het is zover. Instappen voor een toertje rond de zon voor het diner, heren.
Kom, mannen, helmen op naar de vaartuigen. Schakel de radioverbindingen in en verder niets anders doen dan de gegeven bevelen opvolgen.
Hallo, Teuven. Morgen roept u. Bemanningen verzameld, klaar om te vertrekken.
Oké.
Denk erom, mannen. Wie de luchtsluis door is, stapt in de tractor die het nummer draagt van zijn vaartuig. Op het startplatform aangekomen klimmen jullie aan boord. Je sluit de luchtsluis en gaat na of alles in orde is voor de start. Vervolgens vragen jullie een volgorde van jullie nummers de toren aan om de luchtstellages te verwijderen. Zo, aan u opgelet. Hallo, toren. Alles oké. Okay. Wij zijn klaar. U kunt de luchtsluis openen.
Luchtsluis gaat open.
Ga binnen, mannen.
Wij wisten dat nu alle blikken in de kolonie gevestigd waren op de televisieschermen die ons vertrek vertoonden. In de toren van de sterrenwacht stonden nu de journalisten met donkere zonnebrillen op en sloegen de start nauwlettend gade. Ginder op aarde werd ieder woord dat door ons werd gesproken en ieder bevel van de startcontrole door ieder radiostation uitgezonden en opgenomen op de bandrecorders. De filmcamera's draaiden nog. En het radarpersoneel maakte zich gereed om de baan van onze vuurspuwende uitlaatmondingen, die tegen de donkere hemel wel de indruk moesten maken van komeetstaarten, op hun schermen te houden. Het duurde niet lang of Jeff, Jimmy, Mitch en ik waren veilig in onze nauwe cabine aangeland en de controle voor de start nam een aanvang.
Jimmy, ja? Roep de toren en laat alle vaartuigen zich melden.
Ja, Jeff. Hallo, toren, hallo, toren. Vlaggenschip roept u. Wij zijn aan boord. U kunt de lidstellage verwijderen.
Dank u, pionier. Wij verwijderen de stellage.
Vlaggenschip roept ruimtevloot. Controle voor de start. Meld u, alstublieft.
Hier is vrachtvaarder nummer 1.
Hier vrachtvaarder nummer 2.
Hier nummer 3.
En hier nummer 4.
En hier nummer 5. Hier nummer 6.
Hier nummer 7.
En de laatste, nummer 8.
Dank u. Nu, laatste technische controle. En wees dan klaar voor de start. Oké, Jeff, alles in orde.
Oké. En, Mitch?
Dokter?
Laatste controle, alles in orde. Alles in orde, dokter. Mooi zo, mooi zo. Dan in de kooien en snoeien jullie goed vast. Ja, jullie kunnen van die nieuwe atoommotoren met hun geringe versnellingen zeggen wat je wilt. Eén ding is zeker, we zullen niet meer zo'n foltering hoeven te doorstaan als bij onze eerste start van de aarde naar de maan. Weet je nog, Jimmy?
Zou ik dat ooit vergeten? Luna was maar een oude kist vergeleken bij dit toestel.
Jimmy, periscoop uit.
Ja.
Laat me ronddraaien, Jimmy.
Periscoop uit. Ronddraaien.
Laten we nog eens goed kijken, jongens. We zullen de maan in geen 2 jaren meer terugzien.
Ja, wat een tijd, hè?
Daar heb je de eerste lichtkogel. Aanstond starten we.
Het is nu 30 minuten voor de start.
Periscoop is rond geweest, Jeff.
Mooi. In orde, Jimmy.
En nu allemaal stil liggen en rustig blijven. Je weet, de start verloopt automatisch. Mag niets misgaan.
Laten we hopen van niet. 550 miljoen kilometer is een eind uit de buurt.
Wij starten eerst. De anderen volgen met telkens 2 minuten tussenpoos. Op 50.000 kilometer boven de maan worden de motoren stopgezet. En voor de rest vliegen we motorloos.
15 minuten voor de start. 10 minuten voor de start. 5 minuten voor de start.
Hier controle aarde. Wij roepen vlaggenschip Pionier.
Hallo controle, hier Pionier.
Binnen 5 minuten start u. Is u klaar?
Oké. Jimmy, draai de periscoop achteruit.
Periscoop achter, contact.
1 minuut voor de start.
Let op, mannen. Het is zover.
Nog 30 seconden.
Hallo, vrachtvaarder nummer 1. Controle aarde roept u.
Hier, nummer 1.
U start zo aanstonds. Is u klaar?
Alles oké.
Nog 15 seconden. Nog 10 seconden. Nog 5 seconden. 4, 3, 2, 1.
Nou, daar gaan we. Naar maan. Ik zou je naar een aanzicht sturen.
Seconden na de start.
Hoogte 65 kilometer. Snelheid 8300 kilometer per uur. Maximum versnelling binnen 30 seconden.
Jimmy, periscoop achter. Telescopische lens.
Periscoop achter, uit. Telescopische lens.
Motor, Mitch. Prima. Alle wijzers rustig. En, dokter?
Hier alles oké?
Nou, dat was een prima start. Laten we hopen dat de anderen het er ook zo afbrengen.
Controle roept Pionier. U heeft nu uw maximum versnelling bereikt. Over een uur worden de motoren afgezet.
Bericht ontvangen, dank u.
Controle roept vrachtvaarder nummer 1. U start binnen 15 seconden.
Succes, mannen. We zien elkaar straks weer.
Nog 10 seconden.
Hoe zouden ze zich nu voelen?
Nou, als ze zich voelen zoals ik voor de start. Beroerd.
5, 4, 3, 2, 1.
Daar gaan ze. Zo. Alvast 1 veilig onderweg.
Hoe lang duurt het voor ze ons inhalen?
Zeker 2 dagen. Want het wordt een hele tour zijn om behoorlijk informatie te komen.
Nou, we hebben 6 maanden de tijd om ons te oefenen. Het zou geen gezicht zijn als we niet netjes in de rij bij Mars aankwamen, want dat zou beslist een slechte indruk maken.
Hou op met je gezwam, Jimmy. Oh. Met je hersen bij je werk.
Ja, Jeff. Nummer 1 komt in zicht. Zes, 7 en 8 liggen behoorlijk in de rij. 2 en 5 zijn wat achter, maar lopen langzaam in. Zal ik zeggen dat ze een snufje gas moeten geven?
Oh nee, Jimmy, het is helemaal niet nodig dat ze brandstof verknoeien voor een paradeformatie. Over enkele uren zullen ze op hun plaats zijn.
Zeg, Jeff. Als jij toch vindt dat de formatie goed genoeg is, zal ik dan de motorrapporten opvragen?
Ja, ga je gang, Mitch. Laat dan bij de radio, Jimmy.
Hier, Mitch, je doet maar.
Hallo, ruimtevloot. De hoofdingenieur roept de vrachtvaarders 1 tot en met 8. Uw motorrapporten, alstublieft.
Dit is vrachtvaarder 1. Reactor normaal. Brandstofverbruik tank 1. 379, 842. Tank 2, 379, 836.
Dank je. Hoe was de start?
Prima, kon niet beter.
Goed zo. Ik kom over een half uur terug.
Oké.
Vlaggenschip, roep nummer 2. Antwoord, alstublieft.
Vrachtvaarder 2 roept Pionier.
Hoe ziet het er bij jou uit, Frank?
Niet mooi.
Hoezo?
Alsmaar moeilijkheden.
Wat voor moeilijkheden?
Kort na de start liep de stuwkracht terug.
Wat?
Ik moest meer brandstof geven, anders hadden we jullie nooit ingehaald. Ik ben bang dat ik aardig wat verbruikt heb.
Hoeveel?
Zeker 10% boven het berekende verbruik.
Hoor je dat, Jeff?
En dat is nog niet alles.
Ja, wat is er nog meer?
De radioontvanger werkt bar slecht. Ik geloof dat we nog tamelijk goed uitzenden, maar de ontvangst van de controle is niet meer dan sterkte 2.
Maar je ontvangt ons toch goed, is niet?
Jazeker, u ontvang ik prima. En onze verbinding met de rest van de vloot schijnt niets te haperen.
Goed, blijf aan het toestel. Ik kom straks terug.
In orde.
Nou, Jeff, wat doen we daarmee? Frank is wel een goede piloot, maar hij is geen technicus en zeker geen radioman.
Wie is er bij hem?
Whittaker, een bouwkundig technicus.
Oh, die zal de oorzaken van de moeilijkheden ook wel niet kunnen ontdekken. We zullen een mecano en een radiotechnicus erheen moeten sturen om te zien of ze de fouten kunnen vinden.
De dichtstbijzijnde mecano bevindt zich in 5 en de radiotechnicus in 7. Dat is helemaal aan de andere kant van de formatie. Daarboven is 5 nog steeds een eind achter. Overstappen lijkt me voor hen een beetje hachelijk. De afstanden zijn te groot. Ja, wij zijn dichter bij hen dan de meeste anderen. Ik zal wel gaan en dan neem ik Jimmy mee om de radio naar te kijken.
Ja, dat lijkt me het enige dat we doen kunnen.
En wat? Moet ik naar buiten?
Haal je ruimtekostuum, Jimmy. En jij ook, Mitch.
Goed, Jeff.
Neem de lange veiligheidslijnen mee. De dokter zal de overige rapporten opvragen terwijl jullie weg zijn. Roep nummer 2 op, dokter. En zeg hem dat we Mitch en Jimmy naar hem toesturen. En laat ze zich klaarmaken om hem binnen te halen.
In orde, Jeff.
Helder bevestigd. Ik ook.
Ik pomp de luchtsluis leeg.
Kostuum opgeblazen. Kostuum opgeblazen.
Luchtdruk 0.
In orde, Jeff. Open de buitendeur maar.
Buitendeur, contact.
Wie is het? Jij, Jimmy.
Oh.
Maak je lange veiligheidslijn hier vast en zet je af. Het is lang genoeg om nummer 2 te bereiken. Als je daar bent aangekomen, maak je je korte lijn aan de vast. Dan bevestig ik het einde van de lange lijn aan mijn gordel. Dan hang jij mij over.
Begrepen, Mitch.
Ja, maar één ding, trek niet te hard, hè.
Zeg, maak het nou een beetje, zie ik er zo stom uit.
Ik vraag je alleen maar voorzichtig te zijn. Ik zou niet graag tegen de zijkant van het vaartuig te pletter slaan. Zo. Ben je klaar?
Ja.
Maak nou je lijn vast. Jij is ook goed vast.
Nee, wat of?
Goed, zet je nu af. Ik laat de lijn door mijn handen glijden. Als je te hard afzet, dan rem ik je wel af.
Buiten maar, hè.
Daar gaat hij.
Nogal voorzichtig, niet? Hij komt haast niet van de plaats.
Beter zo dan te vlug.
Hemel, Jeff!
Is er iets te doen, Jimmy?
Nee, Jeff, nee, dat niet. Maar het is zo'n raar gevoel hier zo in het niets te hangen.
Het is volkomen veilig.
Nou, voor mijn gevoel anders niet.
Hij is er bijna.
Ik ben er.
Ja, maak nou je korte lijn vast, Jimmy.
Ja, ziezo, dat is oké.
Ik maak nu de lange lijn vast aan mijn gordel. Zo. Ben je klaar, Jimmy?
Ja, Mitch.
Dan maar inpalmen. Maar langzaam, hè?
Ja, ik begin. De lijn spant zich. Hé, Mitch, waar ga je heen? Wat doe je daar boven?
Trek niet zo hard, ezel.
Nee, je lijkt wel een vlieger die ik oplaat.
Jimmy! Jimmy!
Hoe je haalt de lijn? Jeff! Jeff!
Ja, Jimmy, wat is er?
Mitch, de lijn is losgeraakt. Mitch drijft weg. Hij drijft weg.
De expeditie naar Mars. Dit was het eerste deel van onze tweede serie luisterspelen over de ruimtevaart, sprong en het heelal, geschreven door Charles Chilton en vertaald door Propeller. De personen waren Jeff Morgan, John de Vreese, Steve Mitchell, Jan van Ees, Jimmy Barnett, Jan Borkes, Dr. Matthews, Adolf Bouwmeester, de controle Johan Wolder, de landingsleider Peter Arjans, de technische afdeling Han Keunig, Mac, Paul van der Lek en verder journalisten en vrachtvaarders. Regie Leon Povel.